Touché.
Met Friede Lesage.
Touché met dendroclimatoloog Valérie Trouet. Ze gebruikt de ringen in bomen om het klimaat van de afgelopen 2000 jaar te bestuderen. Zo was ze een van de ontdekkers van de oudste nog levende boom van Europa. Het is niet wat je ontdekt, het is wat je eruit afleest. Maar hoe moet het verder? Hoe is het om als vrouwelijke wetenschapper te leven en werken in Amerika? Is Tucson ook werkelijk de mooiste plek op aarde? En kunnen we met al onze wetenschappelijke voorkennis het tij nog keren? Dit is Touché met Valérie Trouet. Een heel goede middag.
You pay for that, and once you're gone, you can't ever come back. When you're out of the blue and into the black,
van Neil Young en Crazy Horse. Het is ook een van de nummers op jouw playlist in het boek Wat bomen ons vertellen, Valérie Trouet. Ja, muziek is echt belangrijk, hè? Kruipt zelfs tot in jouw boek.
Tot in mijn pen, ja. Toen ik begon te schrijven, kwamen er eigenlijk spontaan referenties naar muziek naar boven. En dan dacht ik, ja, uiteindelijk werd dat al redelijk veel. Dan dacht ik, dan zet ik ineens een playlist van achter. Dan weet ze welke.
Ze moest erbij.
Ja.
Omwille van dat ene zinnetje. It's better to burn out than to fade away.
Ja, een beetje een levensmotto. Misschien ook wel opnieuw gerelateerd aan wat je daar juist zei. Aan het ernstig ziek worden toen ik jong was. Een beseffen van, ik wil niet... Ik wil een groot leven leiden. En dat klinkt heel ambitieus. En dat is niet makkelijk om te zeggen als Belg. Maar ik denk dat ik altijd al wel een groot leven heb willen leiden, ja.
En van je hebt willen laten horen? Dat mensen naar je luisteren? Is dat...
Dat is ervan gekomen. Hoewel dat niet per se de idee erachter was. Ik wou vooral... Ja, ik wou wel dingen doen die betekenisvol waren.
Ik denk dat we even allebei aan hetzelfde moment denken. Een viertal jaar geleden, november 2018, was je te gast in De Afspraak. En toen deed je een uitspraak over de kernenergie. Zal ik even laten horen.
Ik denk eerlijk gezegd dat we, als we het doel willen bereiken dat we moeten bereiken binnen de tijd die we
nog hebben,
dat we niet onder kernenergie onderuit kunnen. Ja.
Touché. Kernenergie, we kunnen daar niet onderuit. We zijn 4 jaar later. Sta je nog altijd achter die uitspraak?
Ja, toch wel. Ik zie dat vooral op globale schaal. En ik denk ook dat het de realiteit aantoont. Het is wat er. Ja, het is trouwens een veel groter discussiepunt in België dan in de VS bijvoorbeeld. Ik had niet door dat ik daar zo'n opstootje.
Ja, is dat zo?
Ja, in de Verenigde VS is ook klimaatwetenschappers. De meesten gaan ervan uit dat dit een onderdeel is van wat we moeten doen om CO2-neutraal te worden. Ik denk dat je nu ook ziet, het is geen... Ik vind eigenlijk hier in België dat er te veel aandacht aan dat onderdeel van het energievraagstuk bestudeerd wordt. Want uiteindelijk, kernenergie levert een tiental procent van alles rond energie. Dus er is 90% waar ook veel aan kan gedaan worden. En dan wat veel minder politiek geladen is. Er zijn heel veel andere dingen die we kunnen doen om onze CO2-uitstoot naar beneden te halen. Waar je niet zo... Ja, kernenergie of fossiele energie, it's a rock and a hard place. Om het opnieuw met Neil Young's woorden te zeggen. Er bestaat geen mooie, elegante oplossing voor dat stuk van het vraagstuk.
En over kernenergie gesproken, dan heb je het ook over nieuwe kerncentrales waar afval wordt verwerkt. Ja. Dat is ook wel een belangrijk punt natuurlijk, ja, dat jij
inderdaad,
wil maken.
Ja, inderdaad. Of dat we dan inderdaad... En daarom wou ik ook zeggen... Goh, ik bedoel dat niet per se op de schaal van Vlaanderen of België. Ik vind dat dit soort energieproblemen beter op grotere schaal worden aangepakt. Of als je mij vraagt, moeten wij 40 jaar oude kerncentrales in het dichtstbevolkte land van Europa openhouden? Dat is een heel andere vraag dan moet kernenergie een onderdeel van het energievraagstuk worden om het klimaatprobleem aan te pakken? Dat zijn twee verschillende dingen.
Dus. Maar de politieke verantwoordelijken die vinden dat te duur?
Die vinden die nieuwe kerncentrales te duur. Ja, ik ben geen politieker, ik ben een klimaatwetenschapper. Zoals ik zei, ik bekijk die dingen op grotere schaal. Hoe dat dan concreet wordt aangepakt, dat is iemand anders een verantwoordelijkheid.
Wat je ook zei toen, 4 jaar geleden, is het is te laat voor zonne-energie en windenergie.
Ja, mijn woorden zijn toch een klein beetje verdraaid. Te laat, ik had gezegd, voor hernieuwbare energie alleen. Dat wordt alleen, hebben ze weggelaten. Het is natuurlijk niet te laat voor hernieuwbare energie. Maar we hebben wel al te veel CO2, te lang helemaal niks gedaan. Om dan nu er alleen nog, om nu die ommedraai heel snel, snel genoeg te kunnen maken. We hadden al veel vroeger veel meer moeten investeren in hernieuwbare energie. Dan zaten we nu niet met dat probleem. Nu zitten we ten eerste met veel te veel opwarming en CO2 al in de atmosfeer. Zolang dat we als we nog... Ja, dat we echt heel, heel snel die omdraai moeten maken.
Individuele acties zoals zonnepanelen plaatsen, daar ben je nog altijd voorstander van, voor alle duidelijkheid.
Ja, absoluut, ja. Ja, verstaan we niet verkeerd. Ja, ja.
Maar kost ook geld, hè? Is niet voor iedereen.
Ja, dat is waar. En daar is er ook dan een rol voor de overheid weggelegd om ja. Het meer betaalbaar te maken voor meer mensen. Ja. En ik wil er toch ook wel aan toevoegen. Ik heb een probleem met het woord, het kost. Want het zijn investeringen. Ik heb zelf zonnepanelen op mijn huis en dat kost inderdaad. Op het moment dat je investeert, kost dat geld. Maar ik heb al 8 jaar geen elektriciteitsrekeningen. Dus het zijn echt investeringen in. Het kost op een bepaald moment veel geld, maar je haalt het er absoluut uit. Dus vooral als het over een regering gaat, heb ik het probleem met dat ze zeggen dat het allemaal te veel kost, terwijl dat het over investeren gaat in...
En als we niks doen, dan kost het, hoe langer we wachten, veel meer.
Inderdaad. En dan kan je niet controleren hoeveel het gaat kosten. En kan je niet op voorhand denken, we gaan zoveel daarin investeren, zoveel daarin investeren. Dan moet je op dat moment, waar het nodig is, kosten doen. Dus dan zijn het geen investeringen, dan zijn het kosten. Ja.
Neutrale energie-experts bestaan niet. Ben je het daarmee eens? Iedereen heeft wel op een of andere manier belang bij de energietransitie?
Ja, misschien ja, daar heb ik nog niet over nagedacht, over die vraag, maar misschien is dat...
Windmolen, parken, plaatsen is big business, de zonnepanelenindustrie draait op volle toeren. Er wordt ook geld verdiend natuurlijk, hè?
Ja, maar er worden ook jobs gecreëerd. Hè? En ja, uiteraard wordt er geld verdiend. Dus ook anders zou het ook niet gebeuren, die transitie. Als er geen geld in zat, dan zou die er nooit komen. Probeer maar eens als een sector waar er geen toekomst, waar er geen jobs mee gecreëerd worden, waar er geen geld mee verdiend wordt. Probeer dan maar eens tegen de fossiele industrie in te gaan. Dus ik vind het ook nodig en een belangrijk onderdeel van de equation, van de vergelijking, dat daar inderdaad... Dus niet dat we geen economie meer willen of dat er geen economie meer is. Er is juist ook economisch heel veel potentieel in die hernieuwbare energie.
Maar is het als wetenschapper moeilijk om neutraal te blijven in dit hele debat? Want neutraal, dit soort vragen krijg je natuurlijk
ja,
ook.
Ja, maar als wetenschapper is het... Als ik... ben ik neutraal als ik zeg, ons klimaat is aan het veranderen en wij liggen daar aan de oorzaak aan en wat we weten wat we eraan moeten doen, dat is onze CO2 naar beneden halen. Dat zijn wetenschappelijke feiten. Is dat dan neutraal? Ja, dat is wetenschap. Het is gepolariseerd omdat iemand anders er een ander idee over heeft. Maar de wetenschappelijke feiten zijn er. Dat is geen... Ik ga daar ook niet over liegen. Het is duidelijk dat we koolstofdioxide, onze koolstofdioxide-uitstoot moeten afbouwen. En de manier waarom we zoveel koolstofdioxide uitstoten, is omdat we zoveel fossiele brandstoffen verbranden. Dus moeten we stoppen met dat te doen.
Helpt het om meer bomen te planten?
Dat helpt. Ik zou dat niet als een oplossing voor alles aanduiden, maar het kan zeker geen kwaad. Mm. Ja.
Het duurt wel een tijdje, hè?
Het duurt een tijdje. Het is ook niet zonder risico. In de zin van, bomen slaan wel koolstofdioxide op in hun hout. Dus ze halen koolstofdioxide uit de atmosfeer. Die koolstofdioxide waar wij vanaf willen, slaan zij op. Maar als er een grote brand uitbreekt, dan gaat al die koolstofdioxide gewoon terug de atmosfeer in. Of als een boom sterft omdat hij niet genoeg water heeft, omdat we in een droogteperiode zitten. Al die CO2, dan is het een nuloperatie. Dus het is niet alsof dat je... Als je denkt aan fossiele brandstoffen, dat zijn eigenlijk de restanten van... bossen en andere organismen die over miljoenen, miljoenen, miljoenen jaren geleefd hebben, allemaal in de ondergrond terecht zijn gekomen en die we dan nu in 100 jaar tijd hebben opgebrand. De illusie dat wij met nu, zelfs als we de hele aarde zouden volplanten met bomen, die miljoenen jaren aan bossen kunnen ongedaan maken, zeg maar, dat is een illusie. Dat is echt zeker niet genoeg.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad
bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Shallow, zoals het ook te horen is in de film A Star Is Born met Lady Gaga en Bradley Cooper. Valérie Trouet, een nummer dat voor jou door merg en been gaat?
Ja, ik heb er net nog naar geluisterd op weg naar hier en ik kan dat echt op repeat zetten en letterlijk 20 keer naar elkaar beluisteren en het nog niet beu zijn. Ik vind Lady Gaga echt de max.
Ja? Ja, je zou zelfs de Lady Gaga van de klimaatwetenschappen willen zijn.
Hoe cool zou dat zijn? Ik vind die echt zo inspirerend. Die kan echt alles. Die zingt de pannen van het dak. Die acteert de pannen van het dak. Die blijft haar eigen. Die heeft haar eigen stijl. Die heeft haar eigen... Ja, die herken je overal. Ja, ik vind je echt een heel coole vrouw.
Ja, dat acteren, dat had jij ook wel gewild, hè?
Dat had ik ook wel gewild.
Ja?
Ja, ik...
Was je er goed in?
Dat weet ik niet, dan moet je aan iemand anders vragen. Maar ik heb inderdaad wel zo in het middelbaar toneel gezeten en... ik wou op een gegeven moment ook nog wel toneel gaan studeren, maar dat was bij mijn ouders dat was geen optie. Maar ik vind toneel of acteren... Ik denk dat mij ook wel geholpen heeft dan nu om... uiteindelijk als je zo'n les moet geven of voor een lezing voor een volle zaal geeft... Dat is niet acteren, maar bijvoorbeeld om met je zenuwachtigheid om te gaan of om comfortabel te zijn in het voor een groot publiek spreken, dan komt dat toch wel goed van pas. Hè.
Ja. Vrouwen en wetenschap, laten we het daar eens over hebben. Ik zie jouw wenkbrauwen al meteen de hoogte in.
Ja, hoeveel tijd hebben we, Fredo?
Wie waren jouw grote voorbeelden, of wie zijn jouw grote voorbeelden?
Ja, waren... ik heb dus bio-ingenieur gestudeerd. Door mijn ziekte heb ik er redelijk lang over gedaan. Ik heb er 7 jaar over gedaan om mijn diploma te halen. Dan nog 5 jaar doctoreren. En ik heb nooit een vrouwelijke prof gehad. Geen enkel.
Nooit?
Niet bio-ingenieur. Ik heb achteraf gezien, heb ik één keuzevak gevolgd bij de geologen. En daar was het een vrouwelijke prof.
Maar het ergste daarvan was dat ik dat niet eens beseft heb tot 10 jaar later. Dat wij ons daar nooit de vraag hebben gesteld van... Tja, waarom zijn al onze proffen witte, blanke mannen? Nooit. Dat was een vanzelfsprekendheid. Natuurlijk waren alle proffen mannen. Het was dan ook helemaal niet... Het is nooit mijn bedoeling geweest om prof te worden. Of nooit een ambitie geweest, omdat ik niet dacht dat dat een optie was.
Maar je zegt 10 jaar later begon het mij ineens op te vallen.
Ja, toen het begon... Ja, nu is er natuurlijk ook veel meer sprake over vrouwen in de wetenschap, zowel in de VS als hier. Dan begin je over na te denken. Dan krijg je soms eens de vraag, wie waren jouw rolmodellen? Of als je zelf een rolmodel bent, dan denk je, nee, geen vrouwen. Mm-hmm. Nu, internationaal natuurlijk wel. Ik vind zo iemand als Jane Goodall bijvoorbeeld echt ongelooflijk. Vooral als je dan denkt in welke... Ik wil niet klagen over... ik denk dat we heel veel vooruitgang hebben gemaakt op dat gebied. Als je denkt aan iemand als Jane Goodall, die daar in de jaren 70 op haar eentje in Afrikaanse bossen een chimpanseeonderzoek ging doen. Het soort van... Ik denk wel het soort van seksisme, uitgesproken seksisme, dat vrouwelijke wetenschappers van de generatie en generaties voor mij hebben meegemaakt. Ik denk dat mijn generatie daar voor een groot stuk van gevrijwaard is gebleven. Of dat toch nu veel minder aanvaardbaar is.
Mm-hmm. Maar merk je nog vooroordelen tegenover
vooroordelen zeker. Dat is iets heel anders dan. Ja, vooroordelen is iets heel anders mm-hmm. dan uitgesproken expliciet seksisme. De bias, de vooroordelen. En dan heb ik het niet alleen tegenover vrouwelijke wetenschappers. Ik heb dan het geluk dat ik een blanke vrouw ben. Dat ik... Een familiegeschiedenis heb in de academische wereld, wat allemaal helpt. De vooroordelen tegenover mensen van kleur zijn nog groter dan tegenover vrouwen natuurlijk. Maar die zijn grotendeels impliciet, dus heel dikwijls niet met opzet. Ik ben er zeker van dat ik ook impliciete vooroordelen... Binnen mijn professionele wereld soms heb. Maar die stapelen zich zo op, daar gaat het om. Het is eigenlijk elk onderdeel van de carrière van een wetenschapper, en daar is overal wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd, elk onderdeel draagt wel een voordeel met zich mee. Als je bijvoorbeeld om prof te worden, wordt er heel hard gekeken naar hoeveel publicaties je hebt. Als je dat vergelijkt, hebben vrouwen meer publicaties nodig dan mannen om prof te kunnen worden, gemiddeld. Tegelijkertijd, dat het hele proces om een wetenschappelijke publicatie te publiceren, dat is opnieuw op zich al een opeenstapeling van voordeel. Vrouwen worden minder gevraagd om co-auteur te zijn op een paper. Als je de paper dan indient, dan ja, alle editors-in-chief zijn allemaal, van alle journals zijn allemaal 80% mannen. Het peer review process is vol vooroordelen tegenover vrouwen. Je wordt minder geciteerd als je een vrouwelijke wetenschapper bent. En voor al die stappen is allemaal wetenschappelijk onderlegd. Er is onderzoek naar gedaan. En dus het is echt een opeenstapeling, een hindernissenrace waar veel meer hindernissen gelegd worden op het pad van vrouwelijke wetenschappers en zeker wetenschappers van andere minderheden ook, dan voor de doorsnee wetenschap.
Je hebt veel gehad aan het boek Lab Girl van Hope Yaron, denk ik. Een Amerikaanse geobioloog.
Ja.
Wat heb je uit dat boek gehaald dat jou heeft gesteund en gestimuleerd?
Ja, een heel goed boek. Ik weet eigenlijk niet hoe het in het Nederlands vertaald is. Het is ook een beetje een controversieel boek wel. Want het is, ik denk dat het misschien 2015 of zo geschreven is. Een paar jaar voor ik mijn boek schreef. Maar zij vertelt over haar wetenschap, haar tak van de wetenschap, de geobiologie. Maar ze vertelt ook over, en nog veel meer dan ik in mijn boek, ook over haar leven als wetenschapster en ook haar persoonlijk leven en haar vriendschappen en zo allemaal. En dat is wel het eerste boek, denk ik, tenminste door een vrouwelijke wetenschapster zelf geschreven. Het is ook echt goed geschreven. Waarin niet alleen de wetenschap zelf op een secke manier wordt beschreven, waarin het ook haar persoonlijke ervaringen daarin verweven worden. En zelfs, zoals ik zei, is een beetje controversieel, want ze schrijft ook over depressie en sommige manieren waarop zij met haar, als prof met haar studenten omgaat, worden niet per se als kosher beschouwd. Het gaf toelating aan mij en aan andere schrijvers sindsdien ook om een boek over onze wetenschap te schrijven dat niet alleen maar 100% door de wetenschap alleen gaat. Dat ook uitbreidt naar het leven van een wetenschap.
En in hoeverre is dat voor jou herkenbaar, die struggle en misschien zelfs depressie, dat weet ik niet. Want je zei zo net, ik heb een sabbatical genomen in 2017. Dat had wel te maken met het feit dat je het even niet meer zag zitten, hè?
Ja, ik denk dat het is ook een reden waarom, waarom ze sabbaticals inlassen. Het is een harde job en veel andere jobs zijn ook heel hard. Hè. Ik wil er niet te veel over klagen, maar de job van klimaatwetenschapper op zich kwam even na 6 jaar prof zijn, had ik even nood aan een break. Want je bent echt elke dag actief bezig met de klimaatproblematiek. En dan ook waar we het er net over hadden. Het zien gebeuren, het zien erger worden. En tegelijk zien dat er, ja, en opnieuw, het was tijdens de Trump-era, dat er niet alleen niks aan gedaan wordt, maar dat er eigenlijk ook nog eens tegen gevochten wordt, zeg maar. Dus dat was, ik had na 6 jaar even nood aan een break. Ja.
Ja. Nuttig besteed? Dat
Ja, er is een boek uit voortgekomen.
Dus helemaal losgelaten heb je het niet, hè?
Nee, maar het was wel bewust. Het boek is is gekomen omdat ik aan het begin van mijn sabbatical... Ik was eigenlijk niet van plan om een boek te schrijven, maar ik kreeg een e-mail van mijn redacteur, die nu mijn redacteur is bij Johns Hopkins University, of ik dat wou doen. Expliciet met de vraag voor een boek voor een breed publiek. En voilà, ja, dat is er dan maar gekomen.
somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun, and I will be alone again tonight, my dear. And I will be alone again tonight, my dear.
Alone Again, or van Calexico. Ze waren afgelopen vrijdag nog in de AB hier in Brussel, Valérie Trouin, maar daar heb je ze gemist.
Ja, maar ik kan ze natuurlijk ook wel in Tucson zien. Ze treden daar regelmatig op iets kleinere straat.
Maar ze zijn van Arizona, ze zijn van de streek waar jij
nu Tucson, Arizona, ja.
Woont. Ja. Ja. Ja.
En Calexico is eigenlijk de naam van een dorpje tussen, als je van Tucson, dus waar ik woon in het zuiden van Arizona, naar San Diego rijdt, dan kom je voorbij Calexico.
Ja. En Tucson, is dat nu echt de mooiste plek ter wereld?
Ja, dat weet ik niet. Ik ben nog niet overal geweest, maar ik woon er in elk geval wel ontzettend graag. En het is er wel heel mooi. Het is zo makkelijk. Het is een kleinere stad. Ik wil er geen reclamepaneel voor Tucson worden. Het is een kleinere stad, een universiteitsstad. Maar wat ik er zo fijn aan vind, het is heel makkelijk om buiten de stad te geraken. En dan zit je midden in de woestijnen, echt. De woestijn met de cactussen zoals wij ze traditioneel kennen. En, het ligt ook tussen de bergen, omgeven door bergen. Dus heel mooi om buiten
te... En hoe vaak heb jij de gelegenheid om rond te trekken? Want we spreken niet over daguitstapjes daar, maar dan heb je wel wat tijd nodig, hè, om de streek te verkennen.
Ja, ik heb het geluk... Dus ik ben in 2011 naar Tucson verhuisd en... Ja, voor corona dan kwam er toch wel elk jaar ongeveer wel iemand op bezoek. En dat is dan dikwijls in onze spring break. Dus we hebben een week krokusvakantie, zeg maar, in maart. En dat is eigenlijk het ideale moment om in het zuidwesten van de Verenigde Staten rond te rijden. Dus ik heb heel mooie trips gemaakt.
Ja. Zuidwesten, dat is dan niet alleen Arizona, maar je kan ook verder doorreizen naar New Mexico. Ook absoluut de moeite.
Ja, vind ik ongelooflijk, New Mexico. Dat is denk ik mijn lievelingsstaat in de Verenigde Staten. Dat is vooral het noorden van New Mexico. Is heel dun bevolkt in Europa. Eigenlijk helemaal niet zo bekend, maar een van de langst... een van de oudste steden van de Verenigde Staten is Santa Fe. Ligt in het noorden van New Mexico. Je hebt er ook fantastische die landschappen. Dat is niet normaal. Echt ongelooflijk mooi.
Ook prachtig verbeeld door de kunstenares Georgia O'Keeffe.
Georgia O'Keeffe, inderdaad. Ja. Ja, een vrouw die in de jaren 30 prachtige kunstwerken maakte. Die woonde daar. Ja, toen was natuurlijk New Mexico nog veel afgelegen dan nu. Een vrouw met heel veel karakter.
Ze is 98 geworden.
Dus, heel oud geworden. Dat ook echt, een zoals ik daarnet hoor, Lady Gaga zei, een vrouw met haar eigen stijl, met haar eigen... week niet af om aan normen te moeten voldoen of zoiets. En is toch heel succesvol geworden.
Ja, en ook de Presidential Medal of Freedom gekregen, wat niet zoveel is gegeven. Je hebt ook haar werk en haar atelier en zo daar bezocht. Ja. Dat is nog altijd te bekijken daar.
Ja, inderdaad. Dus er is een... ik ben in 2014 zijn mijn tante en onkel op bezoek gekomen. En dan zijn we een roadtrip gaan maken naar New Mexico. En in Santa Fe heb je het Georgia O'Keeffe Museum. En dan daar een 50 mijl, 80 kilometer vandaan is Ghost Ranch, waar zij werkte. En dat is midden tussen de New Mexicaanse landschappen. Heel.
In hoeverre is dat nu jouw thuis ondertussen? Kan je dat zeggen?
Goeie vraag, hè. Mijn huis in Tucson, ik heb een huis gekocht toen ik in 2011 naar daar verhuisde. En daar voel ik mij toch echt thuis, ja. Na een tijdje, zoals nu ben ik dan, zal ik een viertal weken hier zijn, dan begin je toch te kriebelen en wil ik toch terug. Ja.
Want je hebt een lange afstandsrelatie.
Ja, ja.
Niet met een Belg, maar met
een Amerikaan. Ja, ja.
Dat is daar de afstand die je vaak moet overbruggen.
Ja, inderdaad.
Wat is de afstand?
Tussen Arizona en Florida, dat zal toch zo'n 3000 kilometer zijn, denk ik. Ja.
Wow.
Drie uur tijdverschil.
Doe je dat?
Ja, het is een tijdelijke situatie. Gelukkig komt mijn partner is naar Florida verhuisd, omdat zijn dochter, die toen 10 was, naar Florida is verhuisd. Dus we hebben elkaar wel in Tucson leren kennen. Maar hij wou bij zijn dochter zijn, dus is hij verhuisd. En ik heb het geluk van een redelijk flexibele job te hebben, waar ik ook van op afstand kan werken. Mm.
Weet jij waar Elon Musk woont?
Ja, in Austin zeker, in Texas. Ja.
Aha. Heeft net Twitter gekocht, hè? Voor, wat is het, $44 miljard? Dan word jij een beetje boos.
Och, mannetjes toch. Ja. Ja. Als de juiste mensen met zoveel macht en zoveel geld is de juiste beslissingen voor de wereld zouden nemen, dan zou het snel opgelost zijn, denk ik.
Je bedoelt, hij had met die 44 miljard ook iets anders kunnen doen.
Ja, dat is de kost van het hele klimaatplan van de Verenigde Staten. $44 miljard. En hij is de man van Tesla natuurlijk. Hij heeft wel visie. Maar om dan toch ook tegelijk Twitter te moeten kopen.
Wat is dat? Wat is jouw verklaring daarvoor?
Hoe noemt dat? Even het woord kwijt.
De stilte zegt ook al veel.
Drang om zich te profileren, zeker. Ja. Profileerdrang, ja. Kan mij niet anders voorstellen. Maar bijvoorbeeld, dat is ook... Ja. Ik wil niet te veel over dat vrouw-man verschillen, maar een heel mooi voorbeeld is Mackenzie Scott, de ex-vrouw van Jeff Bezos, de Amazon-baas. Dus zij heeft de helft van zijn... toen ze gescheiden zijn, heeft zij de helft van zijn of hun kapitaal gekregen. En zij heeft in 2021 6 miljard weggegeven aan een heel race man, aan goede doelen. Dat doet ze elk jaar. Die hebben zoveel geld dat ze 6 miljard per jaar kan weggeven, dat ze het dan nog amper merkt. En Jeff Bezos in de plaats vindt tijd nodig om in de ruimte iets te gaan doen. Dus er is een heel mooie uitspraak die zegt: nothing bad happens when women have money. Vrouwen. Er zijn natuurlijk biologische verschillen tussen vrouwen en mannen. Vrouwen hebben meer gemeenschapszin. En als vrouwen dan meer geld hebben, dan stroomt er ook meer geld naar die gemeenschap.
Mm. Wat jou ook kwaad maakt, is de hele abortuskwestie die nu ook in Amerika weer woedt.
Roe v. Wade, ja. Het is echt achteruitgang. Het is echt letterlijk achteruitgang. Dingen die...
Verwonderlijk voor de Verenigde Staten of helemaal niet?
Goh. Het is ook het land dat een zwarte president verkozen heeft in 2008. Toen dat hier in België bijvoorbeeld. Het is ook het heeft ook de mogelijkheid om een heel progressief land te zijn. En dan krijg je Trump daarna natuurlijk. En dan krijg je dit, Trump die dan... de kans heeft gekregen om 3 opperrechters aan te duiden. Het land verbaast mij nog altijd op bijna dagelijkse basis. Maar wat mij vooral verbaast is dat daar toen Trump verkozen was en toen bijvoorbeeld ook January 6th gebeurde. Dat hij dan maar al die opperrechters kon aanduiden. Dat er geen systeem is dat hem verplichtte om zijn belastingaangifte te doen. Dat hem verplichtte om dat zijn kinderen niet tegelijk ook nog eens geld konden verdienen aan het feit dat ze de zonen en dochters van de president waren. Dat er geen systeem in de plaats is dat dit soort dingen niet toelaat. Dat was allemaal... Daar was niks tegen te doen, leek het. Ongelooflijk, vind ik dat. Ja, misschien ben ik daar dan altijd naïef in geweest, maar de fragiliteit van democratie is wel heel duidelijk over dat. Ja.
Trump mag terug op Twitter als het aan Elon Musk ligt, maar het hoeft niet meer. Hij heeft ondertussen zijn eigen kanaal. Wordt daar zwaar over gediscussieerd? Is dat voelbaar?
Niet echt, maar het is in de VS ook zo. Ik woon in Tucson. Een universiteitsstadje, een blauw eiland in een redelijk rode staat. En dat zijn ook echt twee Die scheiding is redelijk tussen de Republikeinen en de Democraten. Is redelijk, die polarisering is ook fysiek. Ik ken weinig mensen die Republikeins zijn. Buiten, ja, mijn buren misschien wel of zoiets. Maar niet mensen met wie ik dan in... Nee. Dus een goed gesprek heb, zeg maar. Dus
ja, ik voel de moedeloosheid.
Goh, ja. Soms wel, ja.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn, wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als sleisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordwind de vlakte vieren, wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n Japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft, of dampende het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind verschatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
Jacques Brel en Mijn vlakke land. Valérie Trouet, de vraag dringt zich op natuurlijk. Hè. Kom je ooit terug naar jouw vlakke land?
Heeft mijn moeder u opgehaald?
Nog niet, maar ik verwacht een telefoontje.
Goh, ik ben niet goed in voorspellingen maken. Ik denk dat de voorbije jaren ons getoond hebben wat voor een volatile wereld wij leven. Hoe snel de dingen kunnen veranderen. Maar voorlopig ben ik blij om, kijk ik uit om in dezelfde plaats als mijn lief te wonen. Ja, we nemen één jaar met een keer. Ja.
Ah, wat zou je echt nog willen in het leven?
Goh, ja, ik zou nog wel eens een boek willen schrijven. Maar moet ik toch minstens wachten tot mijn volgende sabbatical. Maar ik vond het eigenlijk heel fijn om te doen. En natuurlijk de reacties. En dat krijg je niet als je een paper schrijft. Mensen die e-mails sturen hoe graag ze je boek gelezen hebben. En dan ja, op grotere schaal, goh, ik ben echt overtuigd dat die energietransitie er komt. Hè. En ik wil heel graag aan die andere kant. Ik wil de andere kant van die transitie nog meemaken. Die constante knobbel in uw maag, dat alles verkeerd gaat. Aan de andere kant ervan staan en weten van oké, we zijn er nog niet, maar er wordt tenminste aangewerkt en we zijn de goede kant uit aan het gaan.
Gaat technologie ons redden?
Redden,
Dat kan niet meer.
Dat kan niet meer. Hè. Ik bedoel,
ons helpen.
Ons helpen. Maar ja, technologie, dat is ook betere windmolens, betere elektriciteitsnetten, betere zonnepanelen, betere batterijen. Natuurlijk. En volgens mij kan dat ontzettend snel gaan. Ook niet een keer dat de economie en de technologie in dezelfde richting en in de richting van de transitie gaan, dan denk ik wel dat daar snel vooruitgang kan gemaakt
worden. En betere politieke beslissingen?
Of politieke sneller. Beslissingen te koer. Ik denk snellere dat dat snellere beslissingen.
Ja. Welke boodschap zou jij hier nog willen meegeven?
Goeie vraag. In mijn boek, in de colofon van mijn boek, heb ik een gedicht van Mary Oliver geschreven, een Amerikaanse dichteres die in 2018 overleden is. En het zijn maar drie regels. Ik wou dat ik ze mij kon herinneren.
Ik zal je helpen. Instructions for living a life. Pay attention. Be astonished. Tell about it.
Ja, dat is het. Hè.
Vrij vertaald.
Wees aandachtig. Wees verwonderd. De verwondering. En dan vertel erover. Deel die verwondering met anderen. Dat is een beetje wat ik wou doen met dit boek. Maar ik denk dat het ook voor veel anderen. Ja, Instructions for Living a Life. Dat het voor het hele leven wel kan gelden. Ja.
En tegelijkertijd heb je nog een baseline die daarbij hoort. Hè? Neem je job serieus, maar jezelf niet. Ook belangrijk?
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
Ja?
Ik denk dat het belangrijk is om, wat je ook doet, als je, waardoor je ook gedreven wordt, dat je daar wel ik vind dat je daarin moet gaan. Ga. Plus het onvoe. Maar tegelijkertijd is dat niet alles wat er is. En als je jezelf te serieus neemt, dan komt het dikwijls niet goed. Dan krijg je een Elon Musk toestanden.
Mm-hmm. Ik heb nog een heel mooi duet klaarstaan, Kiss, van Bunny Prince Billy, samen met Scout Niblett, die niet alleen muzikante is, maar ook astrologe.
Ah,
blijkbaar.
Dat is
succes, ja. Misschien een fijne toevalligheid. Ja. Maar een bijzondere reden voor dit nummer?
Goh, deze doet me echt terugdenken aan mijn tijd toen ik nog in Brussel woonde, voor ik verhuisd ben. Ja,
daaraan. Nummer wil ik jou bedanken, Valérie Trouvet, voor het heel interessante en fijne gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. Neem jezelf niet te serieus, maar je vak wel. Ik zal het onthouden. Een goede les voor iedereen. Volgende week komt Peter van de Veire vertellen wat hem raakt in het leven.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.